Jeremia 33. De eerste keer, 2 weken geleden, heb ik met u gesproken over die prachtige tekst, vers 3. Roep tot mij en ik zal u antwoorden en grote ondergrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet. En toen hebben we met elkaar dat prachtige lied van Ralph van Manen gehoord. Een empty page, een lege bladzijde, een leeg podium. Speelt gij uw spel, Heere God, met mijn leven en beschrijft gij het blad, dat lege blad van mijn leven, kleur het in. En dit is ook die tekst. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. En grote ondergrondelijke dingen. En ik heb u toen beloofd dat ik iets zou vertellen over die ondergrondelijke dingen. Maar als ik daarover nadenk, dan denk ik, ja, maar de mensen gaan er allemaal niets van begrijpen. Hoe ondergrondelijk en hoe mooi en hoe groot dat is. Dus vanmorgen heb ik eigenlijk een hele andere soort boodschap. Misschien een inleiding op een volgende nog. Maar vanmorgen is het moeilijk. Lastig ook. Ik vind dat ook wat vervelend, maar ik kom er niet uit anders. Anders denk ik, daar begrijp je niks van. En ik wil u proberen uit te leggen iets van Gods hart. Wie God is, Gods karakter. En ik ben daar bezorgd over, dat we dat vergeten. Wij zijn zo mensgericht, maar het gaat om Gods karakter. Gods karakter. God gaat uw blad beschrijven. Maar ik weet niet of u het daarmee eens zal zijn als u ziet wat hij erop schrijft. Dat is best kans van niet. Maar het heeft te maken met Gods karakter. Laat ons proberen even daar iets over na te denken. In Jesaja hoofdstuk 53 staat er een prachtige tekst. U hoeft er niet op te zoeken, maar er staat dit. Er staat dat de Heere God zegt in dat indrukwekkende hoofdstuk: wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben, en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Het voornemen des Heren, dat is waar alles om gaat. Wat voor een voornemen heeft God nu? Wat wil hij nu uitwerken? Nou, God heeft een voornemen in Jeremia hoofdstuk 33, voordat Christus kwam, om de Heer Jezus Christus op aarde te brengen. Nou, daar is geweldige weerstand tegengekomen. Weerstand van buitenaf, door de volkeren die Israël aanvielen, maar nog meer weerstand van binnenuit, doordat de volkeren afgoden gingen dienen. En dat was een indrukwekkend iets voor God. Want dat betekende dat als God niet ingegrepen had in de tijden van Jeremia, dat het volk helemaal verworden zou zijn. En dat dat de Christus niet op aarde zou kunnen komen. En u kunt dat lezen in dit hoofdstuk. De ondergrondelijke dingen gaat eigenlijk om het komen van de spruit van David. De wortel van David. De twijg uit Davids leven. Daar gaat het om. In hoofdstuk 33 vers 14. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik het goede woord in vervulling zal doen gaan, dat ik over het huis van Israël en het huis van Juda gesproken heb in die dagen. En te dien tijden zal ik aan David een spruit der gerechtigheid doen ontspringen. Dat is de Heer Jezus. Dat wil God. Hij wil hem op aarde zetten. En dan zijn voornemen, dat indrukwekkend is, wil hij dan tot realiteit maken. Maar alles was erop gericht om dat tegen te houden. In Jeremia's tijd had men aanbad men de koningin des hemels. Zo'n vrouwfiguur die als godin werd beschouwd. Men liet zijn kinderen door het vuur gaan in Israël. En God zei, je moet naar Babel toe. 2000 kilometer met heel dat volk weg naar Babel. Daar moet je afgoderij afleren. Nou, niemand had ooit verwacht dat op die lege bladzijde zou komen. Maar Jeremia zei, God openbaart mij dat jullie je moeten overgeven aan de koning van Babel. Doe je dat niet, dan gaan er veel doden vallen. Doe je dat wel, dan zal het goed zijn. En God schreef het blad. En het volk zei, dat willen we niet. We willen bij de tempel blijven, we willen Jeruzalem blijven. En in dit hoofdstuk, tijdens dit hoofdstuk, is Jeruzalem singeld door Nebukadnezar. En die valt, Jeruzalem valt. De tempel wordt verwoest en het volk van Israël wordt verspreid over de ganse wereld. En het lijkt compleet allemaal gedaan. Maar dan staat er in hoofdstuk 33 vers 4, want zo zegt de Heer, en dan gaat God uitleggen Wat nu die ondoorgrondelijke dingen zijn. Want zo zegt de Heer, de God van Israël. Ik vond dat prachtig. De God van Israël. Israël wordt verstrooid. Israël zit geweldig in de problemen. En hij noemt zich de God van Israël. Ja, zo was het ook. Toen in Babel had je Daniel daar, die indrukwekkende profetieën kreeg. In die heidense land, die zich rein hield en die de God van Israël diende. Je had daar de vrienden van Daniel, die niet bogen voor de Baal, die niet bogen voor het beeld, maar in de vuur overgingen. En de engel kwam bij hen, ondergrondelijke dingen, ook in Babel. God blijft de God van Israël, ook al ga je door hele diepe noden heen. Ja. En dan staat er, ik ben de God van Israël, aangaande de huizen deze stad en de huizen van de koningen van Juda, die afgebroken zijn voor de wallen en voor het zwaard. Men komt om de Galdeën te bestrijden, om ze te vullen met de lijken der mensen, die ik in mijn toorn, in mijn gramschap verslagen heb. Om al wie boosheid ik mijn aangezicht voor deze stad verborgen heb. Zie, ik zal haar genezing schenken. Maar eerst eens over dat negatieve. Wij kunnen dat vaak niet begrijpen. Hoe kan God zoiets doen met Israël? Het volk dat uit Abraham kwam. Hij koos Abraham uit de heidenen om Abraham een zegen te maken voor de wereld. Voor de heidenen. Maar het volk ging heidens leven en Gods voornemen dreigde niet tot uitvoer gebracht te kunnen worden. En dan komt deze verschrikkelijke nood. Nou, laat mij iets vertellen over God. Wie is God? Met grote terughoudendheid en met diepe eerbied. God is een heilige God. God is een heilige God. Ik heb wat in onze liederenbundel zitten kijken. Wij zingen dat wat keren. En dan staan we recht. En de heiligheid van God is iets prachtigs voor ons. We zien dan in onze gedachten waarschijnlijk iets indrukwekkends voor ons. Prachtig van vorm, schitterend van kleur, heel lichtdragend, heilig, heilig, heilig is de Heere God. Ja? Maar weet u dat zijn heiligheid onlosmakelijk verbonden is aan zijn toorn? En daar zingen we nooit over. Er is geen lied in onze bundel waar het woord toorn in voorkomt. Daar zingen we nooit over. Dat is niet zo populair. En toch is dat zo wezenlijk. Als u zingt heilig, 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 moet u de toorn van God over je leven, over je zonde ervaren. Doe je dat niet, dan heb je het niet te pakken. Toen Jesaja geroepen werd, in Jesaja hoofdstuk 6, dan staat er dat Jesaja zo onder de indruk kwam. En er staat er, in het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Seraf, dat zijn de engelen die de heiligheid van God beschermen. Ja. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels en 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de ene riep de ander toe: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. Ja, Jesaja zag dat. En dat de engelen riepen: heilig, heilig, heilig. En wat was zijn reactie? En de dorpposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. En toen zeide ik: wee mij, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein is van lippen. Dat is de enige reactie. Als wij zingen heilig, 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 is er maar één echte, authentieke reactie. Is dat je daar staat en roept wat Jesaja roept. Wee mij! Heilig, God is heilig. Zijn heiligheid is onlosmakelijk verbonden met toorn. Toorn, wat is toorn van God? Wat is dat? Toorn van God is geen emotie die hij zomaar eens inzet. En hij zegt, wel, ik ga er eens lekker tegenaan. Toorn van God is iets tussen aanhalingstekens, onlosmakelijk verbonden aan zijn heiligheid. Gods heiligheid, die absoluut is, reageert altijd met toorn op kwaad. Altijd. Zoals papier in vuur verbrandt, zo zal God zijn heiligheid altijd reageren op zonde. Dus toorn. Nou, toorn van God is heftig. Is absoluut. Zoals zijn heiligheid absoluut is, zo is zijn toorn absoluut. Is niet iets aparts van God, maar dat is zijn wezen, dat is zijn karakter. Heb je met God te maken, dan heb je te maken met zijn heiligheid en met zijn reactie op toorn. God is ook liefde. We hebben daar juist enorme mooie dingen van gehoord. Maar weet je, Jesaja die ervaart dat. Toen Johannes de Heer Jezus zag en zijn heiligheid zag, viel die als dood. En zegt hij, wee mij, wee mij. Nou, die reactie vinden we in de evangelische wereld zo weinig. Wij zingen heilig, heilig, heilig. En we koppelen het gewoon los. En we maken heiligheid tot een mooi schilderij van schitterende kleuren en prachtige contouren. Maar wij koppelen het niet aan die reactie van God. Zijn toorn. Gods toorn. En Jesaja, die staat daar dan. Die zegt dan, wee mij. En mijn ogen hebben de koning, de Heere, de Heerscharen gezien. En dan komt het. Maar één van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool. Een gloeiende kool. Een kool. Vuur. Oordeelsvuur. Altijd. Als er vuur in de Bijbel is, is het oordeel. Altijd. Dat is oordeelsvuur. En een seraf die de heiligheid van God beschermt, die zegt Gods toorn over Jesaja. En die grijpt in. En die pakt een tang en kool. En die vliegt met die kool naar Jesaja toe. En hij raakt zijn lippen aan. En dan zegt hij, hij raakte mijn mond aan daarmee en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Weet je, en dan staat erbij dat hij die kool haalde, er staat er specifiek bij, die hij met een tang van het altaar genomen had. Wauw, prachtig is dat. Ja, weet je, stel je voor dat dat niet zo was. Dat die kool niet van het altaar gekomen was. Dan was die kool gekomen rechtstreeks van Gods heiligheid op Jesaja. En had Jesaja verteerd. Had hij niets van overgebleven. Maar nu was het een kool van het altaar. Van het offers. Dat was offervuur. Dat was Christus. Dat was de Heer Jezus. Want Gods toorn is niet iets wat hij inhoudt. Dat kan hij niet. Dat is iets automatisch. Daarom heeft de Heer Jezus geleden onder de toorn van God. God heeft zijn toorn niet gestopt. En dat is niet de reden dat wij hier zitten. Maar God heeft zijn toorn afgewend. En hij heeft het gelegd op zijn zoon. Dat is de reden dat we hier zitten. Maar zijn toorn is niet verminderd over de zonde. Zeker niet. Alleen die toorn is op Christus gekomen. En daarom verheerlijken we Christus. En daarom zegt Jeremia, het is zo indrukwekkend, die grote, onmogelijke en die indrukwekkende dingen is die spruit uit David, die zoon van gerechtigheid. En die dan inderdaad die toorn van God draagt. Dat is indrukwekkend. Nou, laat mij zeggen wat genade is. Genade. Genade betekent niet dat God zijn toorn niet laat voelen. Betekent dat niet? Want dat kan niet. God kan dat niet inhouden. Dit is Gods karakter. Maar dat betekent dat God zijn toorn op Christus heeft gelegd. En dat hij de zonde maar één keer straft. En u als zondaar niet straft. Maar uw zonde straft hij wel, maar dat doet hij op Christus. Fantastisch. Genade betekent dit. Dat God onderscheid maakt tussen de zondaar en de zonde. Oordeel betekent dit. En komt. Dat God geen onderscheid meer maakt tussen de zondaar en de zonde. En dat hij dus de oordeel, zijn toorn, laat komen op die gezondigd heeft. En nu is dat niet zo. Wij zijn vrij, omdat, niet omdat we niet gezondigd hebben, maar omdat God zijn toorn heeft afgewend op zijn zoon. Maar als je de zoon verwerpt, zal God zijn toorn laten brengen op diegene die gezondigd heeft. Dat is genade. En genade is indrukwekkend. We hebben niet genade omdat we een zoet-zure of een zoetige God hebben. Een God hebben die wel meevalt, die door de vingers ziet. Nee, we hebben een absolute heilige God. Geen zweem van ommekeer. Niet in de westerse wereld, waar we allerlei technische snufjes hebben en waar we al die toren kunnen ontwijken. Nee, God blijft dezelfde. Het zal ze overvallen als een dief in de nacht. Ze roepen, en dat zegt Jeremia ook in hoofdstuk 6, ze roepen vrede, 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 maar er is geen vrede. Het is valse vrede, verdovende vrede. Niet eerlijk omgaan met God. En dat gevaar is bij ons ook, als wij zingen heilig, 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 kan het niet anders dat je een indruk krijgt van verwondering over dat God zijn toorn heeft afgewend op Christus, op het kruis. Als je dat niet hebt, dan zijn we verkeerd bezig. Dan zijn we niet eerlijk bezig. Dan zijn we niet eerlijk met de schriften bezig, met de God van de schriften. Zo Jeremia kende dat. Nou, laat mij zeggen wat tuchtiging is. Israël wordt getuchtigd. Israël moet naar Babel. Dat is tuchtiging. Tuchtiging betekent dat God Israël spaart, terwijl hij ze naar Babel brengt. Maar hij spaart ze om zijn voornemen veilig te stellen. Om de Christus op aarde te kunnen brengen. Moest hij dat volk de afgoderij afleren. En moest hij ze brengen in het hart van Gods tegenstander. Babel. Jeremia 51. Hart van Gods tegenstander. En ze moesten daar de afgoderij afleren. Er is geen Jood meer op dit moment die afgoderij pleegt. Dat zijn ze afgeleerd. Dat is door Babel. Doordat ze gedeporteerd zijn geweest. Afgoderij, je kan ze alles betichten, maar afgoden dienen zullen ze niet. Ze zullen Yahweh dienen. Hoe dat ze het ook zonder Christus willen doen. Maar dat moeten we ze toegeven. Ze zullen Yahweh dienen. Zo Jeremia, die weet dat. En zij moeten dus naar Babel toe. Wat is tuchtiging? Tuchtiging is dit. Tuchtiging is de toorn van God gecombineerd met genade. Dat is tuchtiging. Dat betekent dus dat God zegt, hey, Israël, dit gaat verkeerd. Dit eindigt in een catastrofe. Dit eindigt in het nulpunt. En ik moet wat doen. En ik breng jullie naar Babel. Ik leg een oordeel op jullie. Maar ik ben bij Babel, ben ik bij je. Ik heb een Daniël daar. Ik heb een Sadrach daar, een Mesech en een Abednego daar. Ik heb prachtige dingen daar. Ik heb daar een Esther. Ik heb daar grote, ongeweldige Mordechais. En geweldige dingen. Ik ben bij je. Ik zegen je. Maar Heere God, maar waarom moeten we dan naar Babel toe? Ja, ik tuchtig je. Ik voorkom dat ik mijn voornemen niet zou kunnen verwezenlijken. Dat voorkom ik. En daarom moet ik je tuchtigen, Israël. Ik moet je brengen op het land of in het gebied wiens goden je dient. Om dan te zien hoe pervers ze zijn en hoe verschrikkelijk ze zijn. En wat voor schade ze je aanbrengen. Opdat je mij zou serieus nemen, mijn heiligheid zou kennen. Maar ik ben bij je. Ik ga met je naar Babel. Zo God tuchtigt ook ons. En God zegt, ik ben met je. Ik doe het uit liefde. God tuchtigt vaak in ons leven, omdat wij dan stilgezet worden. En omdat voorkomen wordt dat ons leven niet op een zijspoor komt, waar we God verlaten. En hij houdt ons dicht bij zichzelf. En tuchtiging is genade en toorn tezamen. Dat is altijd tezamen. Dat is fantastisch. Oh, zo moeten wij onze kinderen opvoeden. Niet waar? We moeten onze kinderen opvoeden en moeten zeggen, lieve kinderen, kijk eens. Je bent zo bijzonder. Ik wil alles voor je geven. Ik wil mijn geld voor je besteden, mijn tijd. Ik wil mijn emoties met je verklinken. Ik wil alles voor je doen. Maar ik geef je een kader. Een kader waarin jij heel vrij mag zijn, waar je mag genieten, waar je hele fijne dingen mag ontwikkelen. En dat kader. En als je over dat kader gaat, kom je in een gevarenzone. Kom je in een verschrikkelijke gevarenzone. Kan je in de greep komen van commerciële machten die jouw begeerte helemaal ontwikkelen en die jou op een zijspoor brengen, waardoor wij alles verliezen. En lief kind, luister eens. Als je nou die grens overschrijdt, tuchtig ik je, dan word ik boos. Maar ik word nooit boos op jou, want jij bent zeer bemind. Nooit op jouw persoon, jij bent mij dierbaar. Maar op je daden. Want met mijn toorn over dat kwaad, omdat je die grens overgaat, mijn lief kind. Die toorn wil voorkomen dat je niet op die weg verder gaat en daar omkomt. En daar uiteindelijk in de goot ligt. Maar ik grijp in als verantwoordelijke. Om je binnen dat kader te houden, opdat het je wel gaat. Maar ik wil dat niet. Maar ik wil dat wel, mijn lief kind. En jij komt hier. En ik tuchtig jou. Maar ik loop weg. Want dan zet ik je even een poosje gevangen. Ik bescherm je tegen je eigen begeerte. En God, hij doet dat. Toorn en genade tezamen, dat is tuchtiging. En dat is een van de grootste instrumenten die God gebruikt om ons leven te leiden. Dat doet hij uit intense liefde. Hij is altijd bij ons. Ook al zijn er dan moeilijke dingen in ons leven die wij niet kennen en die wij niet begrijpen. Hij is bij ons. En dan zegt Jeremia, weet je, jullie moeten naar Babel toe. Dit is Gods toorn. Maar, en dan komt die profetie van Jeremia. En dan zegt hij prachtige dingen. Moet je eens kijken. Jeremia 33 vers 6. Zie, ik zal haar genezen. Ik zal haar genezing schenken. Ja. Ja, Heere God, leuk en aardig. Eerst naar Babel en dan spreken over genezing. En dan zeggen ze, ik zal herstel schenken. Ik zal hun genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten. Dat is Gods voornemen. Dat heeft hij voor ogen. Dat wil hij. Hij wil hebben dat Israël een bestendige vrede zal krijgen. Maar zij wilden het niet. Zij wilden in de zonde gaan. Zij wilden de afgoden dienen. En God zei, nee. Mijn plan moet voortgang hebben. En daarom moet ik je nu even op een zijspoor zetten. En dit gaat allemaal gebeuren. Israël is apart gezet. Om straks voor de ganse wereld een onvoorstelbare zegen te zijn. En wij leven in de boeiendste tijd van de geschiedenis. Israël is terug in Israël. En God schenkt ze al genezing en herstel. En er gaat een bestendige vrede komen. Nu is er nog onrust. En in deze dagen is het weer verschrikkelijk spannend. Wat gaat er met Egypte gebeuren? Maar dit is onze belofte. Ja, ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël. En hun opbouwen als weleer. Ik zal hun reinigen van al hun ongerechtigheid. Waarmee zij tegenover mij gezondigd hebben. En ik zal hun vergeven. Al hun ongerechtigheden, waardoor zij tegenover mij gezondigd hebben en van mij afvallig geworden zijn. Dan zal zij mij tot een blijde naam worden. Dat is de roeping, dat is Gods voornemen. Tot lof en eer bij alle volkeren der aarde, die van al het goede dat ik aan hen doe, horen zullen. Ja, zij zullen zich verbazen en verwonderen over al het goede en al het heil dat ik aan hen doe. God heeft een indrukwekkend voornemen met Israël. Ja. En wat is de situatie? De situatie is belabberd, vreselijk. Jeruzalem is omsingeld. Jeremia zit in de gevangenis. Het volk is in opstand. De koning snapt er niets meer van en is enkel maar bezig met zijn eigen hachie. Het is één grote, grote chaos. Maar dit is Gods woord. Het kwam bij Jeremia, toen die gevangen zat. Toen die van alle media was losgeweekt. En niets meer kon horen of zien. Gevangen En de koning bepaalde wat hij hoorde. Leugens, bedrog, intimidatie. Maar hij hoorde de stem van God. Mijn voornemen zal altijd verder gaan. En ik schrijf jullie blad. En ik wil dat dat blad door je gelezen wordt. En ik wil daar met grote letters op zetten. Ik heb je lief met de liefde van de Heer Jezus. Mijn toorn heb ik op de Heer Jezus gelegd. Maar een onderdeel van dat woord is ook. Maar ik zie dat je oppervlakkig met mij omgaat. Ik zie dat je mijn grote liefde, mijn vergevende liefde als automatisch hebt beschouwd. Ik zie dat je zondigt en daarin verder gaat en niet begrijpt wat voor kwaad dat in je ziel brengt. Ik tuchtig je. Ik zet je stil. Ik laat iets gebeuren in je leven waardoor je stilgezet wordt. En ik wil dat je nadenkt, maar ik ben bij je. Ook in die tuchtiging. Ja, ik doe beide. Ik breng moeilijkheden in je leven en ik breng zegen in je leven. Dat is tuchtiging. Genade en toorn tezamen. Dat we bewaard mogen blijven voor de toorn van God zonder de genade. Dat is waarom dat we in Ole willen gaan verspreiden. Dat is waarom dat u daarbij betrokken moet zijn. Ik bij betrokken moet zijn. Dit is de realiteit. God is een heilige God. Een absoluut heilige God. Zo laat ons dit hoofdstuk doorlezen. Als je thuis komt. En die woorden van God. Die genezing serieus nemen. Die bestendige vrede die gaat komen. Serieus nemen. Niet kijken naar dit moment. Maar kijken naar het grote voornemen van God. Hij zal zijn plannen waarmaken. En het zal worden een geweldige tijd. Waarin hij op de aarde zal zijn. Zijn gerechtigheid zal dan de aarde bedekken, zoals de wateren van de zee de bodem bedekken. Dat gaat komen. Dat is Gods intense verlangen. En die heeft toch wat moeilijkheden gehad om dat plan te kunnen volhouden. Want Israël heeft hem buiten geschopt. En dit zegt God dan, en daar wil ik mee eindigen, Jeremia 33 vers 19. Dit zegt God. Het woord des Heren kwam tot Jeremia, zo zegt de Heren. Indien gij mijn verbond aangaande de dag en de nacht kunt verbreken, zodat er geen dag en geen nacht meer zou zijn op hun tijd, dan zal ook mijn verbond met mijn knecht David verbroken worden, dat hij geen zoon meer hebben zal. De koning is op zijn troon. En met de levieten, de priesters, mijn dienaren, zo als het Heer des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal ik maken het nageslacht van mijn knecht David en de levieten die mij dienen. Ja, het is absoluut zeker. God gaat de overwinning behalen, maar het heeft God wat gekost. En het kost God nog wat om zijn plan veilig te stellen. En hij doet ondergrondelijke dingen. Zo roep hem aan, zodat hij die heerlijke dingen toont, zodat ook je strijd van het moment mag staan in dat grote plan van God. Dat zou geweldig zijn. God zegen je. Laat ons bidden. Eeuwige God, heilige God, vergeef ons dat we van uw heiligheid een schilderij hebben gemaakt van een God die niet beweegt, maar die mooi is. En we weten dat u mooi bent, maar dat we deze zijden van uw heiligheid niet in het centrum van ons denken hebben staan. Vergeef ons. En leid ons. Om dat te zien. En om het kruis van Jezus te verheerlijken. En te zien dat dat de sleutel is voor wereldvrede. Zoals we zo prachtig hebben gehoord van Erik. Die liefde van Jezus. die liefde van Hem. Ik wil u zo bidden dat ons hart daar diep van doordrongen zal worden. En dat als we zingen, als we u aanbidden, we met verwondering in ons hart u danken mogen voor het offer. Dat u de toorn hebt afgewend. Dat wij vrij uit mogen gaan, omdat het bij Jezus is gekomen. Ja, we willen u danken voor deze grote genade. Danken u ook dat er zoveel fijne dingen gebeurd zijn. Alexander is geboren. U hebt de ouders gespaard. Dank u daarvoor. Annie is in ons midden. En ik wil u zo bidden dat u alle anderen wil zegenen. Julia wil zegenen op haar bed. Terwijl ze zoveel nadenkt over het komen bij u. Zegent haar. Ik wil u prijzen dat u Sepp deze week gespaard hebt. Wat een wonder is dat geweest. We willen u prijzen. We willen u bidden voor Boni. Dat u hem rijk zegent. We snappen de diepte niet wat hij meemaakt. Maar Heere God, we staan in dit gebouw. En hij heeft zoveel voor ons gedaan. En we willen komen bij u om u te vragen hem te zegenen. Hem dicht nabij te zijn. En allen die hem dierbaar zijn. En wilt u geven dat, Heer, door de rust en de vrede, de genezing mag terugkomen, de energie mag terugkomen. Zegent hem zo, Vader. Zegent zo allen, Vader. Jonge mensen, Heer, die door moeilijkheden gaan. Habib, Heer, waarvan we horen dat hij niet aanvaard is in België. O God, wat een diepte in zo'n jonge leven. Zegent hem, Vader. Heer, we willen dat lege blad voor zijn leven voor u neerleggen. En vragen, schrijf het, kleur het in, laat het hem zien, geef hem vertrouwen, geef hem heerlijkheid van u. O Heere God, wij bidden u. En met hem voor allen die lijden, Vader. Dank u voor het prachtige getuigenis dat in de Koran staat van Maria. Heer, we willen u zo danken voor die heerlijke dingen die u ons schenkt. En dat we die met elkaar mogen delen. U komt de lof, de eer en de aanbidding toe. Dank u dat ook Erik in ons midden is. Prijzen u dat hij daar ook een stuk in onze naam, maar in uw naam vooral, maar ook dat wij wereldwijd betrokken mogen zijn bij dit prachtige werk. En hij mag dat zo invullen. Dank u wel daarvoor. Prijzen u. Zegent hem. Vervult hem met genade. En schenk hem, Heer, een nederig hart. Dicht bij u. En wilt u al de wensen van zijn hart vervullen. Vader, daar bidden wij u voor. In de naam van Jezus, onze Heiland. Amen.